graag bidden voor de kinderen voordat ze naar de zondagsschool gaan. Heer, dank u wel, vader, ook voor de jonge kinderen die hier zijn, Heer. Dank u wel dat u al op zo'n jonge leeftijd dat u hen ook trekt, vader. Heer, bidden dat zij ook mogen een groter verlangen krijgen, Heer, om u te leren kennen, om meer over u te weten, Heer, om dat u echt hun hart mag bewerken op hun jonge leeftijd dat ze nog hebben, vader. Dank u, Heer, wil u ook de zondagleiding zegenen, Heer, dat ze ook mogen de juiste dingen zijn, Heer, wat u verlangt dat de kinderen op dit moment moeten horen, Heer. Heer, we bidden voor de kinderen en de zondagschool, Heer. Amen. Goed, dan wil ik Peter uitnodigen.
Goedemorgen iedereen. Als we deze beelden zien, dan gaan we in gedachten terug en proberen we ons voor te stellen hoe het moet geweest zijn. Het zal wel ongeveer zoiets geweest zijn, hoe ze aangesproken zijn door hoe Maria aangesproken is door een engelverschijning gekregen heeft en hoe ze begrepen heeft dat ze uitverkoren werd, uitgekozen om de Heer Jezus ter wereld te brengen. Wat moet er door hen heen gegaan zijn? Is toch wel iets wat diepe indruk maakt altijd weer. En ja, het feit dat ze uitverkozen was, wil zeggen dat het iemand was die echt met God leefde en op God vertrouwde. En de verwachting ook had dat de Messias zou gaan komen. We gaan lezen, ook Lucas 2, de geboorte van Jezus, hoe Lucas het ook opgeschreven heeft. Lucas hoofdstuk 2. En we gaan kijken, de tekst. Goed, start ik al met de tekst te lezen. En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus, dat heel de wereld ingeschreven moest worden. Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenus over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging op weg van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. En het geschiedde, toen ze daar waren, dat de dagen vervuld zouden worden dat ze baren zou. En ze baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Het kerstgebeuren in 2017. We hebben een stuk, alles wat gebeurt daar rond. De geschenken en zo verder. En we leven in een periode waar duizenden euro's worden gegeven aan geschenken. En een cadeau krijgen is uiteraard altijd leuk. En familie ontmoeten, vrienden ontmoeten, samen zijn. Maar waar draait het uiteindelijk om met kerst? Uiteindelijk draait het om de geboorte van de Heer Jezus. Dat Hij gekomen is. En ik heb de titel van deze preek genoemd, een geschenk uit de hemel. En soms zeggen we dat ook, hè? Je komt als een geschenk uit de hemel, je komt als geroepen. We hebben je net nodig. Nu, Jezus was letterlijk dat geschenk uit de hemel. We hadden hem inderdaad nodig. Het volk Israël had verlossing nodig. En wij hadden verlossing nodig. En dat hemelse geschenk, dat geeft antwoord ook op de vragen waar wij juist mee zitten. Op de noden waar de mens mee zit. Wat worstelen we dikwijls met vragen, met twijfels in ons leven? Wat zitten we dikwijls met diepe noden? De nood van geborgenheid, de nood van aanvaarding, maar uiteindelijk de diepste nood van ieder mens is verzoening met God. De diepste, de grootste nood die we hebben is gewetensrust hebben. Je zonden die God niet meer aanrekent. Vergeving ontvangen. En dat is de diepste nood waar Jezus uiteindelijk antwoord op geeft. We vieren kerst omwille van dat hemelse geschenk. Eigenlijk vieren we geen kerst omwille van de geboorte, maar omwille van wat Jezus gedaan heeft. Net als we terugdenken aan bijvoorbeeld Newton. We denken niet aan Newton terug omdat hij geboren is. Hij is geboren in 1643, ik heb het even opgezocht. We denken eigenlijk terug aan hem om wat hij deed. Hij was een uitvinder. Hij was een geleerde. Hij was een man. En als je de rij bekijkt wat hij allemaal was, was uit Engeland. Hè. En hij was een natuurkundige, een wiskundige, een astronoom, natuurfilosoof, een alchemist. Alchemie is de voorloper van scheikunde. En hij was ook theoloog. Hij was echt ook een gelovig iemand. En hij schrijft het volgende op een zeker moment. Ik heb een fundamenteel geloof in de Bijbel als Gods woord, geschreven door hen die geïnspireerd waren. Ik studeer de Bijbel dagelijks. Al mijn ontdekkingen zijn gedaan als antwoorden op mijn gebed. Dat is wat Newton schrijft. Hij was naast wetenschapper ook echt een christen die met God leefde. Een bijzonder man was het. En we denken terug aan hem. Omwille van zijn uitvindingen. En ja, als je dan deze woorden ook leest die hij neerschreef, dan denk ik, ja, ik ga vanaf nu ook terugdenken aan hem, omwille van deze woorden die hij geschreven heeft. Heel diepgaand, hoe hij met God leefde. We vieren dus kerst omwille van wat Jezus gedaan heeft. En niet alleen zomaar zijn geboorte, nee. We vieren kerst omwille van zijn verlossingswerk. En we zien dat die verlosser werd aangekondigd doorheen het hele Oude Testament. We hebben daarnet al gehoord van Nick, Jesaja 9. De aankondiging van de verlosser die zou gaan komen. En zo gaat het hele Oude Testament door. En het begint eigenlijk al vanaf de eerste bladzijden van de Bijbel. Direct na de zondeval kondigt God aan dat er een verlosser zal gaan komen. We lezen in Genesis 1 en 2 een perfecte schepping. Geen zonde. Geen dood. Geen lijden. Alles is perfect. En dan zien we dat de dood en de zonde zijn intrede doet in Genesis 3. Bij de zondeval. De dood zat dus niet in de schepping, wat sommigen soms beweren. God kondigt onmiddellijk verlossing aan. Direct al. We merken de liefde en de bewogenheid van God voor mensen. Hij wil onmiddellijk hen laten weten, er komt verlossing op een dag. De dood zal niet het laatste woord blijven hebben. Er zal een herschepping komen, uiteindelijk. Dat weten we. En eigenlijk begint dat al als je tot geloof komt. Dan proef je al iets van die herschepping. Je wordt een nieuwe schepping in Christus. Uiteindelijk zal dat volbracht worden als de Heer Jezus terugkomt. Dan komt er een totale nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar om dat mogelijk te maken, moest eerst de Messias komen. Hij moest eerst verlossing brengen. Zonder verlossing is er geen herschepping mogelijk. En daarom zijn we ook zo dankbaar en zo vreugdevol met kerst, omdat we herdenken dat God voorzien heeft in dat perfecte verlossingsplan. Genesis 3. Laat ons even inzoomen. Laat ons kijken wat God tegen de slang zegt. In Genesis 3, vers 15. Daar staat, ik zal vijandschap... Ik lees even nu deze vertaling. Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare. Zij zal het Zij zal jouw kop verbrijzelen en jij bijt hem in de hiel. Wat betekenen deze woorden? Die woorden, dat vers, wordt ook wel eens het eerste evangelie genoemd. Het proto-evangelie. De eerste aankondiging van verlossing. Het tekstgedeelte maakt duidelijk, er is vijandschap tussen de tegenstander van God en de mens. En uiteindelijk tussen het nageslacht ook van Adam en Eva en de duivel, de tegenstander. En er staat, de kop van de slang zal verbrijzeld worden. Nu, als je de kop van, van een slang verbrijzelt, dan is die dood. Dat is een totale overwinning. En dat is uiteindelijk wat Jezus heeft gedaan aan het kruis. We gaan kijken, Galaten 4. Daar wordt eigenlijk iets herhaald van dit vers. Galaten 4, daar staat, maar toen de tijd gekomen was, zond God zijn zoon, geboren uit een vrouw, en onderworpen aan de wet. Geboren uit het nageslacht van Adam en Eva. Dat was de belofte. Laat ons kijken, Romeinen 16, vers 20, wat daar staat. De God van de vrede zal Satan nu spoedig vertrappen en aan u onderwerpen. De genade van onze Heer Jezus zij met u. Nog eens wat in Genesis 3 stond. De God van de vrede zal Satan spoedig vertrappen en aan u onderwerpen. Jezus heeft die overwinning behaald op het kruis. Er stond ook dat de hiel zou vermorzeld worden. Nu, als je hiel vermorzeld wordt, dan ben je wel gewond, maar je bent niet dood. Er is herstel mogelijk. De hiel van Jezus is vermorzeld geweest aan het kruis. En is gestorven, maar is opgestaan. En dat is wat de Satan dacht dat hij totaal overwonnen had. Maar Jezus heeft hem overwonnen, juist door aan het kruis te sterven. En zo zie je in het hele Oude Testament telkens weer verwijzingen naar de belofte van de Messias die zou gaan komen. Er zijn eigenlijk in het Oude Testament, als je dat nagaat, 300 voorspellingen over het leven van Jezus. Die zijn allemaal stuk voor stuk uitgekomen. Details van zijn leven. Ook de geboorteplaats van Jezus werd aangekondigd. Micha, de profeet Micha, een van de kleine profeten, hoofdstuk 5. Daar lezen we, uit jou Bethlehem in Efrata, te klein om tot Judas geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer. Bethlehem zou de plaats worden waar Jezus zou geboren zijn. Nochtans, je ziet hoe God het geleid heeft. Jozef en Maria woonden in Nazareth. En er was de inschrijving, er was de volkstelling. En ze moesten naar Bethlehem. En juist op die tijd bevalt Maria het goddelijke plan. Ervaart u dat ook? Het goddelijk plan, het verlossingsplan dat God heeft voorspeld, maar ook het goddelijke plan dat God heeft in uw leven. 2017 loopt op zijn einde. Als u terugkijkt naar 2017, ziet u dan Gods hand in uw leven? Soms zijn er moeilijke dingen. Soms zijn er dingen waar we echt mee worstelen. En toch is God daar. God is er altijd. En hij voorziet in oplossingen. Hij wil ons leiding geven. Door zijn woord, door zijn geest. Als wij in gebed gaan, gaat hij antwoord geven. Dat is wat God wil bewerken in ons. God heeft alles in zijn handen. Vergeet dat nooit. Ook voor 2018. En we hebben altijd vragen van, wat gaat er komen? Weet dan, God heeft een goddelijk plan. En wij mogen dat plan gaan ontdekken. Bethlehem. Bethlehem betekent eigenlijk, het is een woord die uit twee woorden bestaat, Bet is huis en Lehem is brood. Een huis van brood. Een huis van overvloed. Dat wat God gaat geven aan de mens door zijn zoon, Bethlehem. We mogen vandaag ook als het ware naar Bethlehem gaan, waar overvloed is bij God. In Bethlehem was er niet altijd overvloed. Er is ook wel eens hongersnood geweest. En u kent het verhaal van Naomi, die met haar man, Elimelech, en haar twee zonen, Machlon en Chilion, moesten vertrekken uit Bethlehem. Ze woonden daar, maar er was hongersnood. En ze moesten vertrekken naar Moab. En dan trouwen de twee zonen met Moabitische vrouwen. En Rut is een van die vrouwen. En dan merk je, er gebeurt iets verschrikkelijks. Haar man sterft, haar twee zonen sterven. En dan die prachtige woorden, als Naomi wil terugkeren naar haar eigen land, dan blijft de ene schoondochter in Moab. En Rut zegt, ik ga met je mee. Want mijn volk is uw volk. Uw volk is mijn volk. En uw God is mijn God. Prachtige woorden. Ze kiest ervoor om de God van Israël te gaan volgen. En het bijzondere is dat ze in de geslachtslijn komt van de Heer Jezus. Want, ja, ze wordt verliefd op Boas. Boas wordt verliefd op haar. Ze trouwen. En Obed wordt geboren, hun baby. En Obed is de grootvader van David, van koning David. Bijzonder iets wat God doet doorheen die heilsgeschiedenis. Hij gebruikt zelfs mensen van buiten zijn volk om tot zijn reddingsplan te komen. Dat is geweldig. Hoe God bezig is in deze wereld, doorheen de hele geschiedenis. En zo heeft hij Rut in die geslachtslijn gezet van de Heer Jezus. God doet soms dingen die wij als mensen niet zouden doen. Israëlieten zouden nooit gedacht hebben dat er iemand van buiten het volk een van de voorouders zou worden van de Messias. God doet het wel. God is genadig. En God wil dat alle volken uiteindelijk hem leren kennen. En je ziet eigenlijk al voorproefjes in het Oude Testament daarvan. Bethlehem, leven in overvloed. Zegt Jezus niet het volgende in Johannes 6, vers 35? Verwijzend naar Bethlehem. Ik ben het brood van het leven, zegt hij. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger meer hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Het gaat over geestelijke honger, geestelijke dorst natuurlijk. Die kan alleen door God gestild worden, die honger. En de dorst kan alleen door God gelest worden. Ik ben het brood van het leven. We mogen naar hem gaan. Ook nu weer, in deze kerstperiode, en alles bij hem brengen. Alles wat in ons leven gebeurt. En ik wil eindigen met een prachtig verhaal. Ik kreeg het deze week binnen, via e-mail. En ik dacht, het is zo passend ook, inderdaad, voor kerst. Ik lees het voor. Lang, lang geleden zaten een vader en een zoon op de rand van de eeuwigheid. Samen bekeken ze de schoonheid van het universum. Na een tijdje zei de vader tegen de zoon: "Kijk, mijn zoon." En hij pakte de aardbol op. "Dit is het mooiste dat ik gemaakt heb. Dit is het hoogtepunt van de schepping." De zoon nam de aardbol in zijn handen en bekeek haar eens aandachtig. En hij zei: "Ja, vader, dit is inderdaad het mooiste dat u gemaakt hebt. Al die prachtige kleuren. En de oceanen met de vissen, de bergen en de dalen, de planten en de dieren. U heeft het werkelijk prachtig gemaakt." Opeens keek de zoon verschrikt op. "Vader, is dit echt het mooiste dat u gemaakt hebt?" De zoon liet de aardbol nog eens zien aan zijn vader. "Kijk, vader, hier beneden komen de mensen om van de honger. En daarboven, in het noordelijk halfrond, bij ons. Daarboven gooien de mensen hun eten weg. En dan hier. Hier vluchten de mensen vanwege de oorlog. En daar roepen de mensen: vol is vol. En hier moeten de kinderen werken in fabrieken. En daar willen ze het niet eens zien en oplossen. Vader, hoe kan dit het mooiste zijn dat u gemaakt heeft?" Het bleef even stil, daar aan de rand van de eeuwigheid. "Ja, mijn zoon," reageerde de vader, "ik weet het. En ik heb hier elke dag veel verdriet over. Ze hebben hier lang geleden zelf voor gekozen." De zoon reageerde snel en zei: "Is er dan niets, vader, dat u als schepper hieraan kan doen?" "Jawel, mijn zoon. Ik wil dat jij naar hen toe gaat. Ik wil dat jij bij hen gaat wonen. Ik wil dat jij bij hen gaat aanschuiven aan tafel. Ik wil dat jij hun verhalen aanhoort en naar ze luistert. Ik wil dat jij onder hen gaat wonen." "Maar vader," zei de zoon verbaasd, "zal dat dan genoeg zijn?" Het bleef iets langer stil daar, aan de rand van de eeuwigheid. De vader keek vol bewogenheid en ernst de zoon aan. "Nee, mijn zoon, om hen te redden moet jij je leven voor hen geven. Ik wil dat jij ook naar ze toe gaat om de straf te dragen die zij verdienen." De vader en de zoon bleven stilzwijgend zitten daar aan de rand van de eeuwigheid. Op het juiste tijdstip stonden de vader en de zoon op. "Kom, ga nu snel, voordat het te laat is." En zo daalde de zoon af naar de aarde. Nog eenmaal draaide de vader zich om met tranen in zijn ogen. En hij zag dat de hemel bloedrood kleurde. Dat is het verhaal van de aarde. De zoon is op deze aarde gekomen. Is onder ons komen wonen. God met ons, Immanuel. Hij wandelde met zijn schepsels en luisterde naar hun verhaal. De zoon mag ons elke dag inspireren om ook naast andere mensen te staan, naar hen te luisteren. Maar meer dan dat, bij dat luisteren mogen wij deze boodschap van verlossing brengen. Mogen wij hen wijzen dat er hoop is, omdat Jezus gekomen is. Wij mogen hen vertellen dat het mogelijk is om opnieuw in verbinding te staan met de Schepper. Om verzoend te worden met de Schepper. Om hen leiding te geven. God wil hen leiding geven, ook aan hen in hun leven. Hij wil hen vergeven. Hij wil hen eeuwig leven schenken. En dat is de boodschap die we mogen uitdragen met kerst. Niet alleen eten en drinken en cadeautjes. Dat is allemaal gezellig, dat is allemaal fijn. En dat mag ook, dat moet ook. Maar er is veel meer. Wij mogen de boodschap uitdragen die God zelf in zijn Zoon heeft volbracht. Laat ons een moment hebben van gebed. Vader, we danken u. We danken u dat u inderdaad dat goddelijke plan hebt bedacht. En we danken u, Heer Jezus, dat u bereid was
om af te dalen naar deze wereld. Om geboren te worden in armoede. Om onder ons te komen wonen. Om te vertellen van uw Vader. Om zieken te genezen. Om mensen hoop te geven. Maar bovenal hebt u uw leven afgelegd en hebt u gezegd dat u bereid was om te sterven voor onze zonde. En daar danken wij u van harte voor. En vandaag mogen we met veel blijdschap kerst vieren. Mogen we met veel dankbaarheid terugdenken aan dat volmaakte offer dat u hebt gebracht. We eren u en we prijzen u. We aanbidden u. Net als de herders buigen wij u neer, buigen wij ons neer. Net als de wijzen willen we alles geven wat we hebben, Heer. We willen u aanbidden en eren. Amen.
Anders mag u recht staan en meezingen.
You see them. Praise the name. Zingen Licht van de Wereld, dat is een van de bestsellers die gezongen worden in gevangenis waar ik vaak werk. En daar is veel duisternis, maar ik denk dat het niet alleen in de gevangenis is. Dus we mogen blij zijn, we zijn hier niet gekomen naar een begrafenis, maar God scheen in onze duisternis.
Licht van de Wereld.
U bent zo geweldig, goed voor mij.
verleden week hebben we eigenlijk gehoord van David over Mary Richardson. Dat is een prikkel over Mary Richardson. Ik vind het echt een prachtig liedje. Het was de eerste keer dat ik gehoord heb, liedje, ben ik echt verlicht op dit liedje. En dan was ik ook zo ontroerd op de denken van hoe zal ik eigenlijk dingen gevoeld hebben. Mary, wat je eigenlijk gevoeld op het moment dat je weet dat Jezus is in haar buik en dan geboren en zo prachtig. Het moest zo prachtig ervaring was.
Thank you.
Heer Jezus, ik wil u zo danken dat u gekomen bent. We weten, het is niet wel precies deze dag, deze datum, en het telt ook niet. U bent gekomen en u hebt uw belofte vervuld. We zien uit naar de volgende belofte, dat u terugkeert. En ondertussen willen wij niet alleen wachten, hoopvol uitzien, maar ook dit goede nieuws verkondigen. Leid in ieder van ons. Vanavond, of de komende dagen, waarin wij ook gelegenheden zullen hebben om van dit licht te getuigen. En zegen ieder van ons. In de naam van Jezus bid ik dit. Amen. God zegen.
Erg. Hoe jong bent je, Gilbert? Hoeveel jaar bent je nu?
Ik
ben
niet meer zacht, kom
dit jaar een keer bij je kind.
Maar
bijna 85.
Proficiat. Oké, goeie zondag.
Zo mooi gezongen dat voor mij. Ik praat er maar in mijn ogen.